onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Omdat het vandaag Goede Vrijdag is, zingen wij de psalm die dat het diepste onder woorden brengt. Psalm 22. Het eerste vers, mijn God, waarom verlaat ge mij? Dat is het eerste en ook het elfde vers. Verlos me van de leeuw die woedt en tiert, verhoor me, Heere, en red mij van het gedier. Psalm 22, vers 1 en 11. Deze Goede Vrijdagavond doen we belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En wel met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Na het amen erop zingen wij van Psalm 69, het tweede vers. Ziende op Christus, men telt verleer de haren van mijn hoofd. Dan hen die mij doch zonder oorzaak haten, men zoekt mijn dood. Geen onschuld kan mij baten. Psalm 69, vers 2. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart geloofsbelijdenis, met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die luidt als volgt. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, dat hij zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen, met volle genoegdoening, door zichzelf op te offeren aan het hout des kruises, door te vergieten zijn dierbaar bloed tot reiniging van onze zonden, gelijk de profeten voorzegd hadden. Want het is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, dat door zijn striemen ons genezing is geworden, dat hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen is gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel die hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en hij heeft geleden, hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen, dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de verschrikkelijke straf, die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn bloed werd als druppelen bloed die op de aarde afliepen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En heeft het alles geleid tot een vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Christus en dien gekruisigd. En wachten alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van onze Heer Jezus Christus. We vinden velerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande. Eenmaal geschied, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genoemd is, Jezus, zaligmaker. Aangezien hij zijn volk zaligmaken zou van hun zonden. Amen.
Oh,
Laten we samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt. Vader, die ons bijeengebracht hebt als gemeente in uw huis. Of meeluisterend met deze uw dienst. En wie van ons, Heere, zou ooit kunnen peilen wat uw Zoon geleden en op Goede Vrijdag volbracht heeft. We zingen ervan profetisch in de psalmen. We spreken, we preken ervan. We horen ervan. We denken erover na. Maar wie zal het kunnen doorgronden? En daarom bidden we, Heere, geef ons, kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouderen, geef ons uw Heilige Geest. Die alleen opent ogen, opent harten voor wat het ten diepste was en is, de kruisdood van uw Zoon. Geef ons, Heere, uw Heilige Geest, opdat we zijn lijden en sterven ook vanavond in deze uw dienst gelovig bezingen, gelovig preken, gelovig overdenken mogen. Gelovig, Heere. De zwaarte van uw lijden, onuitsprekelijk diep. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gelovig te overdenken, de diepte van uw liefde. U deed het niet om uwzelfs wil. U deed het voor zondaren, sterker nog, voor vijanden. Plaatsvervangend. Om gelovig te overdenken, Heere, de rijkdommen van vrucht en zegen, die u daarmee verworven, daarmee verdiend hebt, en die u juist ook vanavond in uw dienst wilt uitdelen. Geef ons dan door uw Heilige Geest een hart, dat wat u uitdeelt gelovig ontvangen mag, met het moordenaarsgeloof. Geloof dat u niets kan bieden. Geloof dat u niets kan beloven. Maar dat uit pure genade mag ontvangen. Ook mag ontvangen de schat die er in uw laatste kruiswoord ligt opgesloten. Die schat dat een zondaar die vanuit zichzelf duizend angsten heeft uit te staan voor zijn stervensuur, getroost kan sterven, in rust kan sterven, met een ziel die beveiligd is in eeuwige vaderhanden. Heere, geef ons een gelovig hart om die schat vanaf het kruis te mogen ontvangen vanavond. En daarom bidden we, Heere, doordring er ons van, dat ons leven ten diepste een voorbereidingstijd is op ons sterven. Daarom ook zo belangrijk is. Doordring ons daarvan, Heere, dat dat wegdenken niet helpt. En dat voor ons uitschuiven zo levensgevaarlijk is. En een valstrik van de boze is. Doordring ons, Heere, dat ons hebben voor te bereiden op ons sterven, willen wij in vrede kunnen sterven. Geef ons daartoe genade. Genade die ons, als het nodig is, stilzet, Heere. We bidden u, breng onze gedachten daarheen. We hebben de ochtend en de middag achter ons liggen. Misschien waren we thuis. Misschien waren we op ons werk of aan het werk. Vroegen dingen onze aandacht. Moesten we ons haasten om de kerkdienst te kunnen halen. Heere, geef ons onder de invloed van uw Heilige Geest zo'n aandacht voor uw woorden, zo'n aandacht voor uw laatste kruiswoord, dat het echt bij ons landen mag in onze gedachten, dat er plaats voor is, dat het binnenkomt in ons hart, Heere. Wilt u, Heere, dat ons allemaal geven? Misschien dat we het niet echt verwachten. Denk dat we te moe zijn of te veel afgeleid zijn. Misschien dat we juist om smeken en naar uitzien. Hoe dan ook, Heere, wil het ons bij verrassing schenken van uw kant. We bidden u voor uw kerk in Nederland. Laat het evangelie van de gekruisigde in zijn plaatsvervanging worden verkondigd. Op alle kansels. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Uw kerk in Roemenië, ook in Oltenia, waar deze zondag een kerkgebouw in gebruik genomen en geopend mocht en kon worden. We danken ook daar uw werk voort mag gaan, Heer, dat er ook signalen en tekenen zijn die daarop wijzen mogen. We zeggen dank dat onze gemeente die erbij aanwezig waren weer terug mochten keren, weer in ons midden mogen zijn. We bidden voor uw wereldwijde kerk. We bidden voor uw kerk uit uw volk Israël. Geef, Heere, onder dat uw volk genade aan hen die in de gekruisigde de Messias mochten gaan herkennen. De genade van volharding en standvastigheid. Maar we bidden, Heere, vermeerder hun aantal. Open de ogen en de harten ervoor. Dat de schriften juist zo vervuld zijn. In een stervende zaligmaker. In een zaligmaker die man van smarten is. En wilt u dat doen, Heere? Uw naam ter eer. Tot glorie van uw naam en trouw. En tot een ontzaglijke zegen voor al de volken. Hoor ons uit genade, Heere. Om Jezus Christus wil. Amen. We willen eerst lezen met elkaar de Psalm 31. De eerste 6 versen van Psalm 31. Psalm 31, vers 1 tot en met 6. Gods woord spreekt daar al dus. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat me niet beschaamd worden in eeuwigheid. Help me uit door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Wees wel een sterke rotsteen tot een zeer vast huis om mij te behouden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht. Leid me dan en voer mij om uw naams wil. Doe me uitgaan uit het net dat ze voor mij verborgen hebben, want gij zijt mijn sterkte. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Tot zover uit Psalm 31, laten we doorbladeren naar Lucas 23... Lucas 23. De versen 44 tot en met 46. Lucas 23, vers 44. En het was omtrent de zesde uur. En er werd duisternis over de hele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. We houden hier even onze vinger bij om zo te zeggen. En luister ook naar Handelingen 7. Handelingen 7. vers 55 tot en met 60. Handelingen 7. Over Stefanus. Handelingen 7 vers 55. Maar hij, Stefanus, vol zijnde van de Heilige Geest en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepen hem met grote stem, stopten oren en vielen eendrachtig op hem aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Tot zover de schriftlezingen. De tekstwoorden zijn het laatste kruiswoord van de Heer Jezus. In Lucas 23 vers 46 staat dat. En Jezus roepende met grote stem zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus' laatste woorden. Hij spreekt dan over zijn geest, over Vaders hand en over Davids rust. In zijn laatste woorden spreekt Jezus over zijn geest, over Vaders hand en over Davids rust. Lucas 23 vers 46. Een enkele afkondiging ook vanavond. Kondig met dankbaarheid af dat de heer C.J. Verburg zijn verkiezende oude en kenkredmeester heeft mogen aannemen. Heeft u de bezwaren tegen de bevestiging te zijn de tijd van de heer C.J. Verburg en de heer J. Treur, kunnen tot en met vrijdag 26 april worden ingediend bij de schieder van de kerkraad, de heer F. van den Berg. Dat dient u dan schriftelijk en leesbaar ondertekend te doen. De collecten zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerken, bij de uitgang voor de kerk en worden van harte aanbevolen. Laten we zingen uit de psalm die we ook lazen, psalm 31, vers 4. Ik had vers 5 op briefje geschreven, vers 4 bedoel ik uiteraard. Beveel mijn geest in uw handen. Vers 12, in uw hand zijn mijn tijden. En vers 15, hoe groot is het goed dat gij zult geven. Psalm 31, vers 4, 12 en 15. Lucas 23, vers 46a is de tekst voor de prediking. En Jezus, roepende met grote stem, zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. In zijn laatste kruisel spreekt Jezus over zijn geest, over Vaders handen en over Davids rust. Gemeente, daar zou je echt van schrikken. Maar dat is wel heel bijzonder. Wie onder ons ooit een ziekbed, sterfbed meemaakte, die zal dat direct beamen als je probeert je in te denken. Als bij een geliefde vader of moeder, opa of oma, gewaakt wordt en de krachten zie je afnemen, de vermogens worden minder, de stem wordt zwakker, de pijn wordt meer. Maar wordt door pijnstilling onderdrukt en het bewustzijn gaat ook langzaamaan vervagen. Je zal urenlang te waken en je buigt je oor boven de mond om nog iets te proberen op te vangen. En ineens zou zijn stem klinken, luidkeels en hardoproepend. Nou, je zou je echt, je zou je wezenloos schrikken, toch? Zo is het bij de Heer Jezus gegaan. Hij hangt al uren aan het kruis. Koorts, pijn, lijden doortrekken allemaal zijn geest. Zijn sterven is nabij, het einde kan niet lang meer duren. Zijn lichaam is afgemarteld en vermoeid. En ineens roept Jezus met grote stem zijn laatste woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is niet gewoon natuurlijk. Je zou zeggen, alleen dit ene feit geeft al aan dat Jezus lijden en sterven uniek is, bijzonder is. Dat het een ander soort van lijden en sterven is geweest dan het sterven van alle mensen die hem zijn voorgegaan. Zo bijzonder. En Jezus roepende met grote stem. Om te beginnen geeft het aan dat zijn laatste woorden hierdoor iets hebben als een overwinningsroep. Hij heeft het al goed einde gebracht. Zijn roeping is volbracht, voltooid. Zwaar was de strijd, vele waren de verzoekingen, maar hij heeft overwonnen. Het is een overwinningsroep, net in het uur van zijn sterven. Er komt ook nog bij, dat hangt natuurlijk mee samen. Blijkbaar is dat iets wat iedereen mag en moet horen die er staat. Dit laatste woord moet een woord zijn, wat al de omstanders op en bij Golgotha duidelijk verstaan zullen. Je kan het nog wel dieper uitbreiden. Het geeft aan, dit woord dat moet altijd blijven klinken. Vanaf toen op Golgotha moet dat woord blijven klinken, alle tijden door, alle plaatsen van de wereld door. Ook in de schriftlezingspreek van vanavond klinken deze woorden uit de mond van Jezus als het ware nog. Zo luid zijn ze gesproken, dat ze de aarde en de eeuwen door gehoord zullen worden. Nou, laat ook wij naar die woorden dan gaan luisteren vanavond. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Geest. Jezus heeft dus over zijn geest, over het eerste punt van de preek, zijn geest. Nou, daar kun je heel lang over filosoferen, maar goed, hè, zijn geest, je geest als je levensbeginsel, je gedachtenwereld. Ziel noemt de Bijbel het ook wel. Je vlees, dat is je lichaam. Je geest, dat is je gedachtenwereld. Waarin al je gevoelens, al je opwellingen, al je verlangens, al je willen zich afspelen. Dat is je geest, je gedachtenwereld. De Heer Jezus had, toen hij op aarde kwam, een zuivere geest. Daarmee was hij geboren. Niet voor niets uit de maagd Maria ontvangen. Zijn geest was zuiver van het uur van zijn ontvangenis af. En Jezus heeft zijn geest, zijn leven door ook zuiver weten te bewaren. Hij zei, dat is wat. Om je geest, om je gedachtenwereld zuiver te bewaren. Hoe makkelijk ziet er niet iets in je geest omhoog vanuit je verdorven hart. Hoe makkelijk wordt je geest, je gedachtenwereld verontreinigd door wat er op je afkomt. Door iets wat je ziet. Of door wat andere mensen tegen je zeggen. Of wat er op je afkomt. En voor je het weet, wordt je geest verontreinigd met een gedachte. Hebzucht, drift, erotiek, eerzucht. Voor je ergen hebt. Je geest wordt bezoedeld, wordt vervuild met iets onreins. Misschien dat niemand het dan nog merkt, want je doet het niet en je zegt het niet. Maar je gedachtenwereld is al verontreinigd. Nou, de Heer Jezus heeft zijn geest zuiver bewaard. Hij is de duivel er alles aan gedaan om die gedachtenwereld van de Heer Jezus te kunnen laten verontreinigen. Hij heeft hem laten verzoeken met honger en dorst. Hij heeft Jezus verzocht door hem te beangstigen. In Gethsemane. Hij heeft Jezus verzocht door hem te bespotten en te laten honen. Door hem het ergste onrecht aan te laten. Hij heeft hem verzocht door hem te verzoeken, kom dan af van dat kruis. Maar Jezus hield zijn geest zuiver. Nooit welde er een onzuivere gedachte of een zweem daarvan naar wie dan ook toe in hem op. Hij hield zijn geest zuiver. Heel zijn levensweg door. Hij moest er bergen voor beklimmen. Dalen door worstelen, zeeën door zwemmen, donkere nachten doorstaan, tot bij die 3 uur duisternis op Golgotha toe. En nu is hij er. Nu is hij bijna aan het eind van zijn loopbaan, van zijn levensweg. Vader, hier is mijn geest. Puur, schoon, zuiver, onbevlekt, heb ik hem weten te bewaren. Calvijn die geeft er mooi bij aan, vind ik. Hè? Als je dan bedenkt wat Jezus achter zich heeft liggen. Al die momenten, al die diepten van Gethsemane, de onterechte beschuldigingen, de verhoren vanuit waarvoor er vast stond, de gezelslagen, de kaakslagen, alle spot en hoon, de nederdaling ter hel in Godverlatenheid, en nu is er allemaal achter zich heeft liggen, nu verlangt zijn geest naar de dood. Na die 3-urige duisternis. Dat kleine laatste stukje wat hem nog rest. Zijn geest die snelt om zo te zeggen naar het einde toe. Zijn geest verlangt nu naar de rust in de toekomende wereld. Zijn geest haast zich naar de vrede die hem wacht. En naar de dag der wederopstanding. Zijn geest snelt voorwaarts. Naar zijn vader toe. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Het woord beveel is heel teers. Dat betekent wel eens als toevertrouwen. In bewaring geven. De zorg voor mijn geest geef ik nu over aan u, o Vader. En zoals ouders die vanochtend een kindje aan de oppas brachten. Je draagt je kindje over aan de oppas. Hè? Je vertrouwt de zorg voor je kindje voor een 1,5 uur toe aan de oppas. Als je niet wist dat ze dat goed zouden doen, dan zou je het niet doen natuurlijk. Maar omdat je weet dat ze dat zorgvuldig doen zullen, durf je dat om je kind over te dragen, de zorg voor je babytje over te dragen aan iemand anders voor die tijd. Nou, dat is het. Jezus draagt de zorg voor zijn geest over aan zijn vader. Dan is zijn geest wel bewaard. Veilig en geborgen bij zijn vader. En dat geldt in alle dingen. En dus ook hier. Alles wat Jezus deed in zijn lijden en sterven, dat hoefde hij niet voor zichzelf te doen. Alles wat hij deed in zijn lijden en sterven, dat deed hij voor die hem op zijn hart lagen. Alles wat hij in zijn lijden en sterven deed, dat verdiende hij. En daar ging hij voor al degenen die hem van zijn vader gegeven waren. Opdat allen die van hem zijn, ook zo zouden kunnen sterven. Vader, ik beveel, ik vertrouw mijn geest toe aan u, o Vader, onbevreesd. Denk je er wel eens aan, denk je er wel eens aan? Is het wel eens een vraag, hè? Als ik nou sterf, ja, wie zorgt er dan voor mijn geest? Dat is natuurlijk heel goed om aan te, nodig om aan te denken. In een heleboel opzichten zelfs. Als ik er niet meer ben, wie draagt er dan zorg? Wie draagt er dan zorg voor onze kinderen? Ja, kijk, je hoopt dat het dan nog heel lang weg blijft. Maar ook en juist als kinderen nog klein zijn, is het wel goed om aan te denken. Stel dat we allebei tegelijk omkomen. Wie zorgt er dan voor onze kinderen? Is daar iets voor geregeld? Aan wie kunnen onze kinderen dan overdragen? Hoewel minder belangrijk, ook voor bepaalde bezittingen. Toen mijn moeder overleed, vonden we ook een paar hele persoonlijke, voor ons waardevolle spullen, met een briefje erbij. Voor onze oudste zoon, voor onze jongste zoon, voor ons oudste kleinkind. Maar ik wilde moeder heel speciaal dat voorwerp dan voor die zoon of voor die kleinzoon zou zijn. Zo goed om aan te denken, als ik er niet meer ben, voor wie is dan alles? En om te denken aan de leiding van je begrafenis. Welke begrafenisondernemer vertrouw je de zorg toe voor je ter aarde bestelling? Er zijn dingen op zijn tijd over na te denken. Om op tijd over na te denken. Hoeveel narigheid is er al niet voortgekomen. Als hierover niets was vastgelegd. En niets bekend was. En de nabestaanden moesten het maar uitzoeken. Hoeveel narigheid had voorkomen kunnen worden. Als mensen hier van tevoren over hadden nagedacht. Wie draagt de zorg voor onze bezittingen? Wie draagt de zorg voor mijn begrafenis? Wie draagt de zorg voor onze kinderen? Als wij er niet meer zijn. Maar hoe belangrijk die dingen ook zijn. Die gaan er bovenuit. Hebben we ook al over nagedacht. Wie draagt de zorg voor mijn geest als ik sterf? Aan wie kan ik dan mijn geest, mijn ziel toevertrouwen? Onze geest die maar al te zeer begeerd wordt door de duivel. Die wil maar wat graag hebben, of weet die wil maar wat graag houden in zijn klauwen. Die doet er zijn best voor heel ons leven. Om onze geest in zijn macht, in zijn klauwen te kunnen houden. We hebben ons in Adam al uitgeleverd aan de vorst der duisternis. En in ons sterven staat de duivel, staat de eeuwig dood klaar met grijpgrage klauwen, uitgestrekte klauwen. Om onze geest mee te nemen de eeuwige nacht en de eeuwige kwelling in. Dat is het enige leedvermaak wat hij nog kan hebben, denkt de duivel dan. Heb je al over nagedacht? Wie draagt de zorg voor mijn geest als ik sterf? Om die te bewaren tot de dag der wederopstanding. Heb u daar al iets voor geregeld, als je het zo mag zeggen? Wie niets geregeld heeft, die zal zijn geest zien worden weggesleurd door de klauwen van de eeuwige dood en de klauwen van de duivel. Hebt u over nagedacht? Wie zorgt er voor uw geest als ik sterf? God zij dank. Ja, hebben wij de laatste jaren geen overlijdens meegemaakt van mensen die 10 waren of 20 of 30 of 40 of 50. Zolang je bent, zal het niet gebeuren. Maar wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan gebeuren. En daar we niet aan blootstaan. Wil natuurlijk niet zeggen dat het niet goed is. Om daar op tijd, en dat is altijd vandaag in de Bijbel, om daar op tijd over na te denken. Wie zorgt er voor mijn geest als ik sterf? Nou, luister, laten we dan luisteren naar de Heer Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het gaat een tweede over vaders handen. De handen, die staan heel nadrukkelijk. Hè? Hij zegt niet, vader, aan u vertrouw ik mijn geest. Nee, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nou, handen zijn in de Bijbel altijd het teken van kracht. En we in een tijd zonder machines en zonder andere apparatuur en bulldozers en zo. Ja, alles wat kracht kostte, dat moest je met je handen doen. He? Hoe vaak zei het Oude Testament van de handen van God. He? De uittocht van Egypte heeft God gedaan met een uitgestrekte hand. Dat was zijn macht. En de rechterhand des Heren, die doet krachtige daden. He? Die hand is dan het teken van kracht. En dan kun je het indenken. Die kracht die dan door de hand wordt gesymboliseerd, die kun je natuurlijk ten kwade gebruiken van iemand. Of ten goede gebruiken. Je kunt je handen gebruiken om iemand fijn te knijpen. Om iemands keel te kelen. En hem te laten stikken om iets in je handen te verpulveren. Je kan je handen ook en beter gebruiken. Om te koesteren. Om te beschermen. Om een vogeltje, een kuikentje, in je handen te houden. Je handen zo overheen te houden. Het tegen je borst aan te drukken en dat kuikentje te koesteren. En te beschermen. Dat er geen roofvogels bij kunnen. Handen gebruiken om te koesteren. Om te beschermen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat uw kracht en macht mijn geest zullen opnemen, zullen koesteren. En aan uw hart, aan uw borst zullen beschermen. Dat zullen beschermende, koesterende handen zijn. En zonder een spoor van angst vertrouw je zijn geest toe aan die koesterende handen van zijn vader, tot de dag der opstanding die na 3 dagen komen zal. We zien in de Bijbel dus dat er een ontzaglijk verschil in zit tussen het sterven van de een of van de ander. We kennen ook die tekst uit de Bijbel, of we horen die tekst ook te kennen uit de Bijbel. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Niets is zo erg dan dat. Onverzoend terechtkomen in de handen van de levende God. Als God met al zijn kracht, en dat is wat, als God met al zijn almacht zich inzet om je te verdoemen en om je te straffen. Vreselijk is het om dat in je sterven mee te maken. het sterven is en worden opgenomen in vaderhanden, vol bescherming en koestering, die je geest drukken aan zijn vaderhart, veilig en bewaard met Jezus in het paradijs, horen we vanmorgen. En niemand kan erbij en niemand kan ertussen komen. Nou, het is of het een of het ander. Voor jullie, voor u. Het is of het een of het ander. Dat hangt er niet vanaf of iemand plotseling sterft of na een ziekbed. Dat hangt af of iemand zacht sterft zonder pijn. Of na een lang en smartelijk ziekbed. Daaruit is dat niet af te leiden. Dat hangt ook niet vanaf of iemand keurig netjes altijd heeft geleefd. En een mens zo gevelig betekent voor kerk en maatschappij. Of iemand even heeft geleid waar wel een vlek of zelfs meer dan één vlekken op zitten. Daar kun je het allemaal niet uit afleiden. Daar kun je het allemaal niet uit afleiden. Welke van de twee het is, hangt hier vanaf. Wat we in Handelingen 7 hebben gelezen. Hè? Daar kregen we met Stevens een blik in de hemel, Handelingen 7. En dan ziet Stevens de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Jezus is als het ware overeind gekomen, nu zijn kind, nu zijn pelgrim wordt gestenigd en sterft. En Stevens ziet Jezus staan. En hij zegt, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Hij ziet Jezus staan, gereed om de geest van zijn bruid, zijn pelgrim, zijn kind in ontvangst te nemen. En die dan over te dragen in de handen van zijn vader. Waar hangt het dus vanaf? Of ik Jezus ken. Nog dieper, of Jezus mij kent, dan zal hij in een stervensuur gaan staan, als het ware zijn hand al uitsteken, om mijn geest in ontvangst te nemen en over te dragen aan de handen van zijn vader. Daar hangt het vanaf. En nou ja, na 7 lijdenszondagen mogen elkaar toch wel vragen, gemeente. Jezus die ons gepredikt is, in zijn ontmoetingen, in zijn lijden, als de middelaar, denk aan die ene catechismespreek, zondag 5 en 6. Jezus die leed en stierf. Hij draagt en neemt de smarten op zich, de krankheden, de overtreden, de ongerechtigheden. En hij doet het als de middelaar. Hè? Dat is een beetje nog het middelaar. Hij die ruilt. Dat is de middelaar, hij die met ons ruilt, die tot ruilen bereid is. Aan wie ik mijn bevuilde en bezoedelde geest mag kwijtraken in dit leven. Want hoe vuil en bezoedeld is me, dat was zelf vanaf mijn ontvangenis af. In zonden ontvangen en geboren is met een bezoedelde geest. Maar wat is mijn geest bevuild in mijn leven door. Wat er in mijn gedachte wereld zich allemaal af kon spelen. Geef maar aan mij, zegt de Heer Jezus. Geef een vervuilde geest gedachte wereld maar aan mij. Dan geef ik er je genade en aanneming en vergeving voor terug. Echt. Dat zegt Jezus zelf, echt zegt hij, ik zou dat maar doen hoor. U hebt het echt nodig. Want met een vervuilde geest kun je nooit voor God verschijnen die heilig is. Echt, ik zou het doen hoor. Mijn werk is rijk en volkomen en mijn hart is gewillig genoeg. Ruil toch met mij. Ik uw vervuilde geest. En u mijn genade en mijn vergiffenis. 14, 15 lijdenspreken kwam hij als middelaar zo tot ons, die met ons ruilen wil. Is er daarvan gekomen? Heeft de Heilige Geest uw hart ervoor ingewonnen om te ruilen met de middelaar? Dat beslist. dat beslissen. Dat is zo beslissend. Maar er komt toch dit bij je. De Vader vertorent zich nergens zo over. Dan over de afwijzing van zijn Zoon om je middelaar te zijn. Dat raakt de Vader zo. Als we zijn Zoon als middelaar afwijzen. De moeite van het geloof niet waard vinden. Zijn werk voor onnodig of overbodig verklaren door ons ongeloof. Ja, dan geldt het in de diepste vorm. Ik zeg maar één keer, maar laat het tot u doordringen. Vreselijk. Om na de afwijzing van de middelaar te moeten vallen in de handen van de levende God. Kent u hem? Vielen we in de armen, de doorboorde handen. Deze Jezus, deze middelaar. Daar staat hij dan. In het uur van je sterven. Gereed om je geest te ontvangen. En over te dragen in de handen van zijn hemelse Vader. De duivel zal het nakijken hebben. De eeuwige dood zal het nakijken hebben. Ze moeten toezien, knassen tanden toezien. Hoe onze geest hen ontgaat. Buiten hun bereik komt en eeuwig blijven zal. Tot de dag der wederopstanding toe. Als ik hem zo mag zien. Dan jaagt de dood geen angst. Ik weet hoe dat bij u is. Maar als je eens een keer zo aan je sterven denkt. Aan het onbekende. Of je denkt een keer aan je sterven en aan God. En aan zijn heiligheid in je gericht. Ik weet niet hoe het bij u is, maar je zou er een keer doodsbenauwd van kunnen worden. En het angstzweet zou je uit kunnen breken. Maar als ik dan op mijn middelaar zie, als ik dan op Jezus zie, is het allemaal weg. Is het allemaal weg. Hij zal erbij gaan staan in een stervensuur. En alle machten hebben het nakijken. Als hij mijn geest aanneemt. En aan mijn Vader overdraagt. En ik in vol vertrouwen sterven mag. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. We kijken nog eens naar die woorden. En bij het derde punt van de preek, Davids rust. Hoe komen daarbij Davids rust? Nou, u hebt dat wel gemerkt uit de schriftlezingen, neem ik aan. De Heer Jezus heeft deze woorden, het laatste kruiswoord, heeft Jezus niet zelf bedacht. Dat was al eeuwenlang voor hem opgetekend in Psalm 31. In Psalm 31 is het een woord uit de mond, uit het hart van David. In uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus, stervend aan het kruis, die gebruikt dus woorden uit de psalmen. Die geven blijkbaar weer wat er in hem omgaat. Daarin herkent hij zich blijkbaar. Dat deed hij eerder ook al in het vierde kruiswoord. Mijn God, waar hebt ge mij verlaten? Toen vond Jezus zichzelf terug in de woorden van Psalm 22. Gaf die woorden stem aan zijn gevoelens en herkende zich in die woorden. Dat is wel op te merken. Dat Jezus op de kernmomenten van zijn leven terugviel op bijbelwoorden, psalmwoorden. Zich bedient van woorden uit de schrift. Nou, dat mag natuurlijk heel wat te zeggen hebben over de waarde van het kennen van bijbelteksten. Om op de zondagsopcategorisatie niet echt te leren. En ook te blijven repeteren steeds. Wat is dat een hulp als je in bepaalde momenten van je leven bent. En je weet niet hoe je het onder woorden moet brengen. En je weet niet waar je van moet zeggen, waar je van moet maken. mij mag terughalen op een psalmwoord. Hij zegt, ja, dat is nou precies, Heer. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dit is nou helemaal. Dat we zorgen dat we ze kennen. En ja, dat je ook herkennen mag. Wat is dat diep, hè? Maar geestelijk leven vindt hoe langer hoe meer herkenning in de psalmen. En dan vind je herkenning, ja, over duizenden jaren afstand heen. Wat David beleefde en voelde, beleef ik ook door Gods geest. Gemeenschap der heiligen over de eeuwen en de duizenden kilometers heen. En wat kan je dat dan vertroosten, hè? Als je terugvindt in de psalmen, die door de geest Gods geïnspireerd zijn. Het gaat er eigenlijk om dat je ook steeds als je psalm leest denkt van ja, herken ik dit ook al? Of moet dit nog in mijn leven verder worden uitgediept en worden toegevoegd en worden aangevuld? Hè? Want de hele psalmboek wil tot leven, tot herkenning komen. Ja, als je leeft met God en als je God kent. Nou, zoals Jezus zich dus herkent in de psalmen van 31. Herkent in David die vervolgd wordt. Ze besluiten tot zijn dood, staat ook verderop in die psalm. Ik heb van rondom te vrezen. Nou, dat kan door Absalom, door Saul geweest zijn. We kennen wel wat geschiedenissen, denk ik, hè, waarin David werd achtervolgd. En in een van die situaties, laten we zeggen, als Saul hem achtervolgde, dan bidt David het. In uw handen beveel ik mijn geest. Mijn leven, Heere, vertrouw ik aan u toe. Ik geef mijn leven in bewaring, daar is veilig. En nog dieper nog, mijn ziel, mijn geest geef ik u in bewaring. Mijn geest zou me kunnen worden overvallen door gevoelens van opstandigheid. Of gevoelens van bitterheid, of gevoelens van moedeloosheid. Of van angst, en van paniek, en van wanhoop. Die mijn geest als een draaikolk naar beneden zouden zuigen en verontreinigen. In uw handen beveel ik mijn geest. Behoed, bescherm mijn geest. Dat hij in het vertrouwen op u bewaard mag zijn. En bewaard mag blijven. Dat waren niet, dat geeft rust, hè? Dat geeft rust. En het waren niet Davids laatste woorden. Dat waren zijn dagelijkse woorden. Op een dag. Zoals er zoveel in zijn leven waren geweest. De Joodse traditie heeft ervan gedacht dat David het gebed 's avonds gebeden heeft. Nou, het zou heel goed kunnen, juist aan het eind van de dag, als hij wel moest gaan rusten ergens, dat David toen gebeden heeft. Alle Joodse kinderen leren dit als een avondgebed. Dit stukje van Psalm 31. Dus wat voor onze kinderen, ik ga slapen, ik ben moe is voor een Joods jongetje van die tijd. In uw handen beveel ik mijn geest. Elke avond. Ja. Je dagelijks gebed. Want hij zegt namelijk elke avond. Wat kan er niet gebeuren in de nacht? Tussen dat je naar bed gaat en je hoopt weer op te staan. Je geest kan met zorgen worden overvallen. Dat je aanvliegt. Voor jezelf, voor je kinderen, voor je werk. En je kan de slaap niet eens vatten. Je geest kan vervuld zijn met plannen, toekomstdromen, waar je zo vol van bent dat er voor de eeuwige dingen geen plaats meer is. Je geest kan in de nacht in een droom geïnfiltreerd worden met zondige verlangens, begeerten en driften. Dat je wakker wordt en je gedachten zijn helemaal vervuild. 'S avonds was je vol van God. En je wordt wakker. Zo leeg als een verriet. Een gebed voor elke avond. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zou dat niet nodig zijn? Want hoe makkelijk wordt je geest zelfs in de nacht niet bevuild, niet verontreinigd? Dat alle vertrouwen op God weggaat en ver te zoeken is. Geen laatste woorden, maar dagelijkse woorden. De avond van elke dag, Vader, ik beveel mijn geest in uw handen. Maar dan is net zo goed een woord voor elke ochtend. Hè? Als je zo eens wakker mag worden. Wat kan er op een dag niet met je geest gebeuren? Waar kan je geest niet worden verleid? Hoe kan je gedachten wereld niet worden bezoedeld en bevuild op een dag? Om met te zwijgen van al zijn, en dat kan ook overdag zijn, de nachten van verzoeking en beproeving komen. De nachten van aanvechting en bestrijding. De nachten die openbaringen voorzegden. De nachten van verdrukking en vervolging. De nachten van Gods verberging en Gods verlating. De nachten van beproeving. Vader, beveel mijn geest in uw handen. Want anders wordt mijn geest panisch. En beangst en benauwd. En weet niet waar het zoeken moet. Vader. Ook morgenochtend als ik wakker zou mogen worden. Ik beveel mijn geest. In uw handen. Kijk. Nou, is dat nou een beetje rode draad van ons leven? Dat die laatste woorden van Jezus. Onze dagelijkse woorden. Aan het worden zijn. Steeds meer en meer worden. Dan komt toch dat van Calvijn een beetje dichterbij. Hè? Als je dan zo leven mag. 'S avonds. 'S ochtends. En als je dan je loop voleindigd hebt een keer. Of beter gezegd. Als God dan vindt. Dat ik mijn loop beëindigd heb. Dat mijn aardse loopbaan aan de eindstreep is gekomen. Ik van de plaats waar ze worden weggehaald. En ik moet achterlaten alle die me lief en dierbaar zijn. En alles waar ik zo aan hang. Nou, dat is onzegbaar zwaar. Daar zijn wel handen voor nodig, ja. Goddelijke handen. Sterke handen. Vaderhanden. In uw handen beveel ik mijn geliefde man of vrouw die ik achter moet laten. In uw handen beveel ik mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Sterke handen. Die ze kunnen dragen, ja. En als ik daar dan overtuigd van mag zijn, dan kan ik ook naar het einde snellen. Zou ik niet daar naar kunnen haasten? En dan kunnen Calvijn die zegt dan zelfs, hè, ik houd niemand voor een gevorderd christen dan hij, die de dag van zijn dood en wederopstanding met vreugde verwacht en met vreugde naar uitziet. Dan is mijn strijd voorbij. De strijd om mijn geest zuiver te bewaren. De strijd waarin ik elke dag weer verzoening van de middelaar nodig had. Dan is de strijd voorbij. En mijn moe gestreden geest. Misschien ook mijn beschadigde, mijn bezeerde, mijn gekrenkte geest. Mag het einde tegemoet gaan. Nog het laatste stukje. En dan mag ik zeggen, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Op Christus kosten. Vertrouw ik mijn geest aan u toe, aan vaderhanden, aan koesterende vaderhanden toe, om hem te bewaren tot de dag der wederopstanding in uw eeuwige glorie. En zo mag ik ook de laatste avond van mijn leven bidden het gebed waar ik mee begon als kind. Ik ga slapen. Ontslapen, want ik ben moe. Ik ben mijn zonde moe. Ik ben mijn berouw zo moe. Ik ben de strijd zo moe. Ik ben de kerk zo moe. Ik ben alles zo moe. Ik slaap mijn beide ogen toe, Heere. Houd ook deze nacht, de nacht van de bittere dood, over mijn geest getrouwde wacht. En doe me dan dankbaar en gezond. Opstaan in uw morgenstond. Als ik dan mijn ogen open doe. Straalt uw gunst. Mij eeuwig toe. Op kosten
van Christus. Amen.
Laten we zingen Psalm 16, vers 5 en 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En gij maakte lang mijn levenspad bekend. En de lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwelijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 5 en 6. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, schenk ons daar in de diepste rust, de diepste vrede en vreugde, de lieflijkheid van het zalig hemelleven, zal eeuwig uw hand, uw rechterhand mij geven. Omdat gij, Heere Jezus, staande zijt bij het sterven van een van uw bruid. Om diens geest te ontvangen, over te dragen in de handen van uw Vader, tot de dag der wederopstanding toe. Heere, geef dat onze diepste vrede, diepste rust is. In het verlengde van een leven dat elke avond, elke morgen zijn geest toebetrouwt aan u. Elke avond, voor de nacht die komt. Elke ochtend, voor de dag die wacht. Dat gij onze geest in uw handen koestert en beschermt. Opdat het niet wordt geroofd, teruggeroofd door de boze. Niet afhandig wordt gemaakt. En wij ook niet ertussenuit kunnen glippen. Om zelf weer naar de boze terug te gaan. Heere, we danken u. Als geliefden van ons. Zo zijn heen gegaan. Het zij dat ze hun laatste woorden nog aan konden geven. Het zij dat uit de hele gang van hun leven vast vertrouwen mogen. Heere, wat bent u dan alle dank waard? Maar wij staan er nog voor, Heere. En daarom bidden we u. Bindt u de vraag op onze harten. Dat als wij sterven, wie zal er zorgen voor onze kinderen? Voor onze bezittingen? Voor onze begrafenis? Maar vooral, wie zal er dan zorg dragen voor onze geest? O God, geef. Dat we daar op tijd aan denken. Ons daar op tijd op voorbereiden. Opdat die handen van u, Vaderhanden, voor ons zullen zijn. En geen handen waarvan de Bijbel ergens zegt dat het vreselijk is om erin te vallen. Heere, laat uw woord zegen doen, het woord van deze dag, deze goede vrijdag. Waarvan uw lippen mochten horen tot twee keer toe. Wat u hebt bereid voor allen die u hebben lief gekregen. Een paradijs met u. En Vaderhanden om onze geest eeuwig te beschermen. Geef, Heere, dat het in ons blijft, de nacht door. Wees ook morgen met ons u het geeft. We verwachten u vanmorgen een drukke dag, waarin voor Pasen nog veel moet, of soms ook lijkt te moeten gebeuren. Verwacht misschien paasdagen waar we tegen opzien, omdat we in gemis leven, in eenzaamheid, in rouw. Heere, leid ons. Leid ons, Heere, naar de paasdagen toe. En wil ons dan ontmoeten als de levende, de opgestane, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van de rust die Psalm 4 vers 4 voor ons bezingt. Ge hebt mijn hart meer vreugd gegeven, ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Psalm 4, vers 4. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.